Nederlands paviljoen heeft ervoor gezorgd dat er ongeveer 1 miljoen bezoekers in 6 maanden komen. Wij werkten daar ook met een team van 80, 90 man. Dat is 50 nationaliteiten. In Dubai was het corona en hebben we het bijna online kunnen organiseren. En in Japan 1,5 jaar fysiek contact moeten hebben met alle partijen. Ze wisten echt niet waar ze aan toe waren.
6 maanden lang aan de andere kant van de wereld, in een totaal andere cultuur, voor 1 miljoen bezoekers. Robin van der Schuit, directeur van de Linden Food Catering & Events, runt het Holland Paviljoen op de World Expo in Japan en staat zelfs in de top 10 van meest bezochte paviljoens. Hoe regel je alles, van team spirit tot douanepapieren, in een land waar last minute geen optie is? Wat vraagt dit van je voorbereiding, je team en je uithoudingsvermogen? En is dat het allemaal waard? En wat kan jij ervan leren voor jouw events in Nederland? Welkom bij Event Inspiration Talks, de brightest podcast voor event professionals. Powered by Eventbureau Events.nl. Events met een Z. Robin, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Bij de Recorder Studios in Amsterdam. Ik vraag me af, wanneer dacht jij, ik ga mensen blij maken met eten en beleving?
Oh, dat is al heel lang geleden. Ik weet mijn pubertijd. Dat het moment is dat begon te leven. We gingen wel uit eten met mijn ouders. En dat is een beleving op zich. En op het moment dat je dan denkt van nou, dit wil ik eigenlijk later ook. Ik wil ook mensen een bordje kunnen serveren. Dus dat is eigenlijk toen wel begonnen.
Mooi. En hoe ben je uiteindelijk bij Van der Linden terechtgekomen dan?
Nou ja, dat gaat dan. Je gaat een bijbaantje in de horeca zoeken. Je gaat mooie restaurants werken. Uiteindelijk een hotelschool gedaan, een studie in Maastricht. En vervolgens is het vak in je aderen gaan zitten. En is Sparta een van de momenten geweest. Dus daar was Van der Linden actief. Daar kon ik bijdrage bij Van der Linden gaan leveren, commercieel. Dus toen ben ik daar gaan solliciteren. Zo ben ik bij Van der Linden terechtgekomen.
En nu 22 jaar managing director.
Ja, hij zit er al een tijdje.
Wat maakt het dat je zo honkvast bent daar?
Omdat het een kleinschalig groep is waar we al heel lang heel fijn mee samenwerken. Doordat je daardoor ook je eigen identiteit kan behouden. En je hoeft niet de identiteit van het bedrijf te zijn, want dat ben je zelf. Ja, dan wordt het makkelijk. Ja.
En voor de luisteraar die nu denkt van der Linden, ik ken het. Maar kun jij nog even uitleggen precies waar zijn jullie goed in? Wat is jullie onderscheidend vermogen?
Ja, nou, het is een familiebedrijf wat volgend jaar 65 jaar in de markt actief is. We zijn in de loop der jaren heel veel op bedrijf actief geweest met party catering op locaties in de regio Rotterdam. En eigenlijk de laatste 10 jaar zijn we wel doorgegroeid naar een partij die voor grootschalige evenementen meerdere dagen kan werken. Dat is onze doorbraak. Voor mezelf vind ik altijd nog 10 jaar geleden de top met Obama in Den Haag. Dat was al het moment dat iedereen begreep, want bij Van der Linden kunnen ze het ook.
Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het uitgebreid hebben over een paar van die grote producties die je geld hebt.
Ja.
Maar heel even terug, ik ben benieuwd, het is een familiebedrijf.
Ja.
Wat maakt het voor een opdrachtgever zo fijn om met zo'n familiebedrijf te werken?
Nou ja, eigenlijk Hans van der Linden en ik, samen eigenaar, al 20 jaar werken we samen als duo. En what you see is what you get. Dus wij zijn 2 ondernemers en we zitten regelmatig aan tafel bij de eindopdrachtgever. En zorgen eigenlijk met hun dat we de puntjes op de i zetten. En dat datgene wat ze voor ogen hebben, dat het ook gerealiseerd wordt.
Ja, precies. En dat resulteert in grote producties. Net 10 jaar geleden zeg je al de summit die toen plaatsvond. NAVO-top laatst nog.
Ja.
Hoe kijk je op die mooie producties terug?
Ja, het blijft bijzonder. Iets wat 1 keer in de 5 of 10 jaar voorbij komt, dat zijn unieke momenten. En ja, daar krijg je ook enorme adrenaline van. Dus dat is het eerste wat je denkt van, goh, als we dat zouden kunnen doen. En als je dan met je team datzelfde gevoel creëert en zegt, we gaan hiervoor en we gaan weer proberen zoiets moois binnen te krijgen. Ja, dan gaan er natuurlijk allerlei processen in werking van tenders en noem het allemaal maar op.
Ja.
Maar het begint bij dat eerste sprankeltje gevoel van, ja jongens, dit is wel weer eentje waar we echt heel veel energie van krijgen. Ja.
Tof hoor. Nou goed, en op een gegeven moment denk je, dan gaan we buiten de grenzen kijken.
Ja, dat zijn ook van die momenten. We hebben wel eens in België en in Duitsland gewerkt. We mochten de laatste jaren in Berlijn werken. In München, in Nuremberg. En dan denk je, goh, eigenlijk wel leuk. Weet je, een overnachting erbij. En toch 's avonds nog een keer met het team iets leuks doen. Dus het worden dan ook op een gegeven moment evenementen waar het niet alleen nog gaat om mooi iets leuks voor de gasten, maar ook nog een stuk teambuilding erachteraan krijgt. En een stukje trots wat erbij komt kijken. Dus dat zijn eigenlijk wel de dingen. waar je als klein, relatief klein bedrijf, een klein team, daar bouw je op. En daar kun je ook mee verder weer samen. Dus dat zijn wel de dingen die je dan aanzetten als het over buitenlandprojecten gaat.
Ja. Maar goed, dat is nog niks vergeleken met een World Expo.
Ja, World Expo is wel weer next level.
Ja, precies. Ja. Hoe kwam dat op je pad?
Nou, eigenlijk zo'n beetje nu 7-8 jaar geleden. Mijn droom was eigenlijk ooit een EK voetbal in Nederland heb ik meegemaakt. Dat er alle stadions in Nederland een EK plaatsvond. Ik dacht, nou, als er ooit nog een keer een WK of een Olympische Spelen naar Nederland komt en ik zit in dit vak, dan wil ik erbij betrokken zijn. Dus dat is eigenlijk zo van jongs af aan geweest. Nederland heeft gepitcht voor een WK voetbal. Hebben we met België nooit gekregen. We hebben ook bij de Tweede Kamer gevraagd voor een Olympische Spelen. Hebben we ook nooit gekregen. Ook de koning heeft er hard toen voor gemaakt. Dus ja, op een gegeven moment zit het nog wel zoiets van, ja, maar dat moet toch een keer passen nog in mijn carrière. Toen hoorde ik van een World Expo. En een World Expo dat elke 5 jaar plaatsvindt ergens in de wereld. Waar Nederland altijd een bijdrage levert. Dus zo kwam dat sprankeltje ook bij mij terecht.
Ja. Oké, maar dat is niet één belletje en prima, je mag het doen. Dus hoe gaat zo'n proces?
Nou, dat is een heel proces. Ten eerste gaat de overheid kijken van oké, wij gaan naar een bepaald land toe met World Expo. Die gaan een presentatie geven van wat hebben ze voor ogen. Welke marktpartijen hebben eventueel interesse om daar een bijdrage aan te leveren. En uiteindelijk komt er dan een tender. En een tender wordt natuurlijk uitgeschreven omdat het over miljoenen gaat. En het ook niet zomaar even iets is. Er wordt wel van je verwacht dat je Nederland presenteert op het hoogste niveau in het buitenland.
Ja, maar goed, dan neem eens mee, want World Expo Dubai lag aan je voeten.
Ja, nou, dat is eigenlijk ook weer begonnen, de relatie met World Forum. Daar zit ook GL Events, GL Events Worldwide. Dat is het bedrijf wat ook Olympische Spelen wel actief is, maar ook op de World Expos actief is. En die waren geïnteresseerd om vanuit hun team in de Emiraten om ook het Nederlands paviljoen eventueel te gaan exploiteren. Alleen in Nederland zijn ze zoeken ook nog wel partners uit Nederland die verstand hebben van de Nederlandse markt, goed kunnen omgaan met de overheid en bereid zijn om in de Emiraten te gaan werken. Nou, toen heb ik wel mijn vinger opgestoken. Ik denk, dit is mijn kans.
Ja, precies. Ja. En toen die aanbesteding hebben jullie gewonnen?
Ja, wij zijn samen met GL Events toen in een consortium gegaan met 3 partijen. Consortium maak je eigenlijk omdat je daarmee de kracht van iedereen gebruikt. Zij waren al bekend met de lokale situatie in de lokale markt. Ze hadden de lokale vergunningen. En wij konden onze expertise van wat wil Nederland bij handelsmissies, bij koninklijk bezoek, et cetera. Hoe willen zij dat het liefst voor ogen of uitgevoerd zien in Dubai? En hoe draai je dan zo'n paviljoen op een Nederlandse manier in de Emiraten? Dus dat was eigenlijk het beginpunt.
Ja. En met welke partij uiteindelijk is het nu? Hebben jullie dit gedaan?
In de Emiraten hebben we met MeetingLink, met GL Events en met Van der Linden en met 3 partijen hebben we die hele exploitatie opgepakt.
Ja, precies. En wat was uiteindelijk de doorslaggevende factor om jullie deze aanbesteding te gunnen?
Nou, ik denk dat wij dus inderdaad heel goed begrepen dat een narrative die geschreven is vertaald wordt naar een uitvoering. Dat alle bezoekers dat gevoel gaan krijgen wat Nederland bijzonder maakt. En in dit geval ging het ook nog eens over voedsel verbouwen in de woestijn. Nou, daar hebben ze technieken voor bedacht. Daar hebben we een show omheen gekregen. Maar hoe ga je dat ook vertalen naar een bordje? Of naar een winkel? Of naar een shop waar producten te koop zijn? En dat hebben we heel goed gedaan op papier. Dus toen kregen we de kans om het uit te voeren.
Ja. Nou, daar wil ik het zo uitgebreid over hebben. Want ik denk dat mensen niet beseffen. Het is een productie van 6 maanden. Er komt 1 miljoen mensen op af. De productiefase of de voorbereidingsfase was in coronatijd.
Ja, een expo zelf trekt meer dan 20 miljoen bezoekers. Ja. Er staan ruim 150 paviljoens. Ik zeg altijd, het is een grote Efteling. Het is zoveel attracties waar mensen naartoe kunnen. En een Nederlands paviljoen heeft in ieder geval de laatste 2 edities ervoor gezorgd dat er ongeveer 1 miljoen bezoekers in 6 maanden komen.
Ja. Bizar. Ja. Nou goed, ik wil daar zo uitgebreid over hebben. Maar eerst ga ik niet de vraag stellen, maar een Gen Z'er, Iris Faber, student event management aan de hogeschool. Want ik was wel benieuwd, hoe kijkt zij naar jouw vak?
6 maanden lang in productie met 1 miljoen bezoekers. Hoe hou jij je mentale gezondheid van je team en van jezelf op peil?
Mentale gezondheid is bij elk project heel belangrijk. Ik denk ook wel dat wij daar speciale aandacht voor hebben door echt momenten in te bouwen, ook voor teambuilding, buiten het terrein. Dus we doen echt in de stad, bouwen wij een tweetal keer een feestje waar mensen echt ontspannen met elkaar kunnen, bij elkaar kunnen komen. Maar ook gewoon goede werktijden hanteren, goede maaltijden verzorgen, zorgen dat ze hun verhaal kwijt kunnen als ze ergens mee zitten. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste factoren, want het is een kort en heel intensief project. Maar je moet mensen wel de ruimte geven, ook om vrije dagen te nemen of om een familie weer even te ontmoeten. Dan wel in het land zelf, dan wel in Nederland. Ja, dat kost geld, maar daar moet je wel van tevoren rekening mee houden.
Ja, snap ik. En ik vind het een mooie vraag, want we praten nu meteen over de uitvoer en terecht dat je daar op doelt. Tegelijkertijd zit er een grote voorbereiding aan vooraf. En ik zou niet weten hoe ik moet beginnen als ik in coronatijd denk, ik moet een half jaar lang in Dubai een productie gaan runnen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, de voorbereidingen waren voor corona. Wij waren letterlijk in Dubai toen we te horen kregen dat alles dicht ging. En in het vliegtuig terug ook daar een plan alweer voor bedacht destijds. We hadden eigenlijk geluk dat het een jaar uitgesteld werd. En een jaar later het in Dubai wel doorging. Dat was in Nederland nog steeds wel zwaar corona. Maar daar waren de regels iets beperkt voor de bezoekers. En het was allemaal buiten terrein. Dus dat maakt het ook een groot verschil. We hebben zo'n productie kunnen creëren door eigenlijk al voorbereidingen een jaar, anderhalf jaar van tevoren goed te doen. En dan draai je het in corona met beperkingen. Maar dat maakte voor ons niet de verschil.
En even voor duidelijkheid, waar waren jullie verantwoordelijk voor? Wat was jullie onderdeel in het geheel?
GL Events was de partij die eigenlijk voor alle facilitaire zaken zorgde. Schoonmaak, onderhoud, logistiek, maar ook personeel en huisvesting voor personeel. Wij waren de cateringpartner van het paviljoen. En wij zorgden ervoor dat alle evenementen konden plaatsvinden in de evenementenruimte van het paviljoen. En we hadden ook nog een vrije verkooplocatie waar wij stroopwafels, kroketten en koffie en thee verkochten.
Dat is al divers op zichzelf. En dan gaan we met een voorstapje naar Japan het nog veel groter aanpakken. Ja. Maar we blijven wel even in Dubai. Het is niet een productie van 1 of 2 dagen of misschien een week. Het is 6 maanden lang. Hoe bereid je dat voor?
Ja, die 6 maanden die zijn eigenlijk ook weer zo voorbij hè, als je het bekijkt hoe snel dingen soms gaan. Maar wat er wel aan vooraf gaat is dat je eigenlijk 1,5 jaar voorbereiding nodig hebt. Dus wij zijn meerdere keren in Dubai geweest. Je gaat leveranciers selecteren, want je gaat eigenlijk je bedrijf opzetten zoals je dat in Nederland ook hebt. Dus in dit geval was GL Events eigenlijk onze personeelsleverancier. We hadden een lokale cateraar gevonden die een productiekeuken wilde draaien voor ons. Ook geselecteerd via internet. Gewoon eens 3 cateraars bezocht in Dubai. Laat maar zien wat je kan. Nou, je denkt, wij zitten een keer aan de andere kant van de tafel. En dan heb je met iemand een klik. En zo werkt dat natuurlijk in ons vak. En dan denk je, maar jou ga ik het 6 maanden volhouden. En dan spreek je dezelfde taal. En dan lukt het ook om gedurende het proces nog aanpassingen te doen. En een kwaliteit neer te zetten waar iedereen achter staat.
Top. En je zegt, we spreken dezelfde taal. En dat neem ik dan even niet letterlijk, maar meer in de figuurlijke zin.
Ja, maar ook wel Engels. Kijk, in Dubai is bijna iedereen expat. Dus dat praat wel makkelijk. Dat is wel iets wat je... Wij hadden een jongen die kwam uit Australië en een chef uit Chili. Ja, dat waren 2 fantastische mannen. Met een team aan gastvrouwen, gastheren die precies wisten wat we nodig hadden. En ook precies op de momenten konden komen dat wij het nodig hadden. Want we hadden toch 60 evenementen in 6 maanden tijd die verzorgd moesten worden op een hoog niveau.
Ja, bizar. Maar tegelijkertijd zit je op afstand, moet je ook vertrouwen hebben in die mensen. Er zitten misschien ook cultuurverschillen die eraan te grondslag liggen. Ja. Hoe pak je dat aan?
We nemen wel een team mee uit Nederland. Dus we hebben jongens als Michiel Peut, Martijn, Astrid, Chris. Ja, dat zijn mensen die al zoveel jaren voor ons gewerkt hebben en werken. Daar kunnen wij op bouwen. En die weten wat wij willen. Die weten ook hoe de markt in elkaar zit. Die vallen niet om als het even tegen zit. En dan kun je ook wel met overleg online, want dat zijn we toen ook wel gaan doen, heel veel organiseren en wel bereiken.
Ja. Ja. En als je terugkijkt op die eerste World Expo, wat waren de grootste uitdagingen in dat proces?
Ja, de grootste uitdagingen waren, je hebt het nog nooit gedaan. Weet je, aan de ene kant denk je, goh, dat kunnen wij. Maar realiteit is ook, als je het nooit gedaan hebt, betekent dat je 2 keer zoveel tijd en energie erin moet stoppen om het voor elkaar te krijgen. Dan is de afstand natuurlijk een groot dilemma. Want je bent niet even heen en weer. Het kost in dit geval een dag om naar Dubai te vliegen. Maar dan ben je er nog niet. Je moet dan vervolgens wel zorgen dat je op het expo-terrein, waar alles logistiek afgeschermd is, een enorme strakke planning moet hebben. Dus op het moment dat wij, net als in de catering of in een evenement waar even iets vergeten zouden zijn, dat haal je niet zomaar even het terrein op. Dus je moet van tevoren zo goed nadenken, tot in detail, wat er allemaal kan gebeuren. En voor al die scenario's moet je een backup hebben. En dan kom je aan een ander punt. Er is altijd ruimtegebrek. Dus je kan denken dat je de spullen hebt op de mens. Maar op het moment dat de ruimte er niet is, moet je toch ook daar weer oplossingen voor zoeken. En soms ook je plan aanpassen, want dat is dan niet anders.
Ja. En als je dan terugkijkt, wat was het meest onderschatte onderdeel?
Nou, het moeilijke blijft natuurlijk dat je... Wij werkten daar ook met een team van 80, 90 man. 50 nationaliteiten. Om daar een geheel van te maken. En dat duurt altijd een paar weken. Weet je, in Nederland ken je uitzendbureaus. Je kent je opdrachtgevers. Je kent de locaties. Maar daar begin je eigenlijk allemaal nieuw. Iedereen heeft hetzelfde startpunt. En iedereen is eigenlijk vanaf nul begonnen. En dan duurt het even 2-3 weken voordat je iedereen kent, weet wat je aan ze hebt en of ze op de juiste plek staan en wat ze doen en wat ze niet doen. En dan kun je gaan managen. Dus dat is, kijk, in een Nederland, als je een eendags of meerderdaags project hebt, dan pak je eigenlijk meteen al een team waarvan je weet, die staat achter de bar en die is goed in de logistiek achter de schermen. Dat weet je wat voor team je gaat neerzetten. Ja, dat moet je daar bouwen.
Precies. En als je dan terugkijkt, zeg je van, oké, dit is een leermoment geweest. Dit ga ik voor als ik naar een volgende keer in Wereld World Expo ga doen, wat je gedaan hebt, dat ga ik dan meenemen.
Ja, er zijn heel veel dingen. Details, maar ik denk dat je budgetair beter weet waar je aan toe bent. Waar zitten nou verborgen kosten? Want je kan alles van tevoren bedenken en uitrekenen, maar het is nooit precies wat je bedoelt. Dus financieel moet je wel zeker weten dat je dat ook kan waarmaken. Ten tweede denk ik ook wel dat je leert dat het altijd anders is. Temperatuur is een onderdeel waar je rekening mee moet houden. In dit geval ook mensen die in de Emiraten wonen. Die leven anders en die denken anders dan dat wij in Nederland zijn. Dus je moet het cultuurverschil weten te overbruggen. Maar ook met een product weten te verrassen. Dat ze denken, goh, wat leuk dat Nederland dat doet. Daar wil ik bij zijn of daar wil ik iets van meekrijgen. Dus en dat wauw-effect creëren toch bij elke bezoeker. En dat zijn er nogal wat. Dat denk dat je dat meeneemt. Want dat wil je in Nederland. En dat doe je eigenlijk ook in dat geval in het buitenland.
Top. Kun je de luisteraar meenemen in wat het wauw-effect was? Of kun je überhaupt vertellen om wat een beetje de beleving was van het paviljoen?
Nou, het paviljoen was gebouwd, ik al zei, om groenteteelt te kunnen doen in de woestijn. Dus er was een architect die heeft een paviljoen gebouwd, circulair. Vervolgens is er een ontwerper bijgekomen. Die heeft gezegd, maar ik kan uit de vocht die in de lucht zit in de woestijn, kan ik gaan verdampen. En dan komt er water. Dus er is uiteindelijk een regenshow geweest in Dubai. Waar we het konden laten regenen met water uit de lucht. En mensen stonden daar in een paraplu. Nou, Hollandser kun je het niet maken. Terwijl er boven op die show een groenteberg stond. Die groentes die werden vertaald naar vegetarische gerechten. We kunnen eigenlijk alles serveren in de woestijn. En dan een beetje met een Nederlandse twist.
Tof. En wat maakt het dan typisch van de lindenproductie?
Ja, dat is dan toch denk ik het persoonlijke deel wat wij met mensen toevoegen. Zoals wij als klein team in Nederland werken, zo werken we ook in zo'n project. En dat hoor je ook wel, dat wij toegankelijk zijn, dat we meedenkend zijn. En dat dat uiteindelijk voor de overheid, want dat is ook het moeilijke, daar gebeurt ook van alles. Dat je altijd weer weet om het op het juiste niveau en op het juiste moment te presenteren. En daar moet je flexibel in zijn.
En dat met 50 nationaliteiten. Dus het is knap om die cultuur te kunnen overdragen.
Ja, ja. Dus we hebben echt wel... Die feestjes die dragen daaraan bij. Hè? Want dan draai je gewoon Hollandse muziek, bij wijze van spreken. En dan denk je, die Nederlandse managers zijn ook een beetje gek. en dat gevoel van lol maken met elkaar en wel iets moois neerzetten, ja, dat breng je wel mee. Ja,
en wat is het verschil dan tussen World Expo Dubai en World Expo Osaka?
Nou ja, wij zijn in eerste instantie wel weer op zoek gaan naar dezelfde partners. We dachten van, goh, we hebben het één keer goed gedaan. Laten we het nog een keer doen. In dit geval was het voor GL-events niet interessant genoeg om weer op dezelfde manier te gaan werken. Dus toen zijn we gaan kijken, kunnen we het helemaal alleen? Want dat heeft ook voordelen als je het helemaal alleen doet. Het heeft ook hele grote risico's als je het alleen doet. Maar ja, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het kan. Effect krijg je dan. En dat betekent dus dat je het gaat doen.
En toen dacht jij, wat ik samen deed in een consortium, kan ik nou ook alleen doen?
Ja, dat is uiteindelijk. Dan ga je met elkaar om tafel en zeg, wat is nou de vraag van de overheid? En kunnen wij dit alleen? Nou, technisch kunnen we het. Financieel kunnen we het. Ja, laten we het gaan proberen.
Spannend. Mooie reis om mee te maken volgens mij. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik heb al duizend dilemma's die ik eerst met jou wil behandelen.
Spannend.
Komt-ie. Twee opties, één keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's. Nog één keer de NAVO-top of voor de derde keer een World Expo?
Ja, de NAVO-top is heel uniek. Maar in ons geval zeg ik altijd, het was minder cateringen, meer logistiek en meer veiligheid. Dus qua project heel interessant. Catering technisch en qua ons vak gastvrijheid kon je daar wat minder mee scoren. Want het doel van zo'n bijeenkomst is anders. Het doel is bij elkaar komen om een serieus onderwerp te bespreken. En dat moet je goed faciliteren. Zodat iedereen onbezorgd door zo'n evenement heen kan. Bij een expo, daar gaat het om de beleving. En daar kun je iets extra's en dan kun je zorgen dat al die miljoen mensen met een glimlach de deur uitlopen. Daar voel ik iets meer voor dan.
Oké, zo'n 5 jaar zit je weer in het buitenland.
Ja, dus de volgende editie zou zomaar weer kunnen dat we daar weer interesse in hebben.
Ik heb nog één laatste dilemma. Die is niet alleen voor jou, maar ook voor de luisteraar en kijker. Die kan hem invullen op Spotify. Een gigantisch project draaien dat winst maakt, maar geen indruk. Of verlies draaien en geschiedenis schrijven.
Ja. Maar dat praat een ondernemer tegen een persoon. Als ondernemer streef je uiteindelijk wel naar winstgevendheid. Maar als persoon wil je ook iets bereiken. En denk je soms ook wel eens van, nou, dit is mijn ultieme droom. Als ik dat kan verwezenlijken, dan heb ik het goed gedaan. Ja. En als je dat ook samen kan doen, dat is nog mooier. Dus niet een individueel. Ik ben altijd meer van de teamsport geweest dan van een individuele sporten.
Waar je moet kiezen?
Nee, dan ga ik wel voor een project wat een kick geeft. Ja.
En misschien ook een springplan kan zijn voor een volgend project dat wel winstgevend is.
Ja, maar die energie, wat ik al eerder zei, die energie neem je altijd weer mee. En dan kan het een keer niet winstgevend geweest zijn. Gelukkig komt dat weinig voor. Maar dan heb je wel die energie te pakken. En die energie levert uiteindelijk ook weer wat meer op.
Ja, maar in Japan is nog letterlijk en figuurlijk veel verder weg. Heeft een hele andere cultuur.
Ja, dus dat was ook de eerste reis die ik maakte toen in mijn eentje daar naartoe ging. Dat je denkt van, oké, wat kom ik allemaal tegen? Ik ben gewoon letterlijk het vliegtuig uitgestapt en meteen naar de trein en de metro gelopen. En ik had geen cash. Oh, ik moet die cash hebben. Blijkbaar gaat hier veel meer met cash. Hoe gaat het met het transport? Hoe gaat het met... ik kan de taal niet lezen en spreken. Hoe kom ik hier van A naar B? En zo ga je het beleven. En dan ga je ook denken, al die hiccups krijg je ook later nog een keer te maken voor of je medewerkers die er naartoe gaan. En hoe ga je al die drempels weghalen om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ja, en wel weer lokale partners zoeken?
Ja, die heb je uiteraard nodig. Dat is ook onderdeel van zo'n tender. Je kan niet de hele wereld meenemen naar Japan. Kostenbaten kan dat niet, maar ook duurzaamheid kan dat niet. Dus je zult uiteindelijk een pied-à-terre moeten bouwen in een ander land.
Ja. Ja, en wat is de grootste cultuurclash die je bent tegengekomen?
Ja, ze zijn heel gastvrij. Ze zijn heel bereid om mee te denken. Maar je krijgt geen direct antwoord. Dus je weet eigenlijk toch niet waar je aan toe bent. Dat maakt het zaken doen in Japan. Verschil tussen als toerist daar zijn of zaken doen maakt een heel groot verschil.
Ja, maar hoe ben je daar tegenaan gelopen?
Nou, ik denk dat het hele proces om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met een van de partners, die heeft 1,5 jaar geduurd. Terwijl ik 1,5 jaar lang hetzelfde zei als aan het begin.
Wauw. Ja. Okay. En andere momenten dat je dacht, oké, hier loop ik wel even tegen iets aan?
Ja, dat zijn dan meer ideeën. Zoals wij gewend zijn dat een proces ingericht is of dat een land georganiseerd is, dat is in Japan niet zo. De gelaagdheid van waarin beslissingen genomen worden. En als het van boven naar beneden gaat en onderaan wordt er een beslissing genomen en bovenaan vraag je weer om een tandje anders te doen of iets meer flexibel te zijn. Zeg nee, dat hebben we niet afgesproken. En wil je dat dan wel, dan gaat het weer door dat hele proces heen. Want uiteindelijk moeten alle mensen die een stapje in dat proces doen, moeten daarvan akkoord geven. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, dat lijkt me wel pittig, ook in de effectiviteit en de snelheid waarmee je wilt opereren.
Nou ja, dat was uiteindelijk dus ook wat ik zeg. Het heeft echt veel meer tijd gekost dan in Dubai was het corona en hebben we het bijna spreken online kunnen organiseren. En in Japan 1,5 jaar fysiek contact moeten hebben met alle partijen en vertrouwen bouwen. Hè. Dat is, voor hun was een expo, de laatste was in 1970, een hele generatie zat daartussen. Niemand heeft dat meegemaakt, dus ze wisten echt niet waar ze aan toe waren.
Nee.
En er was ook een stukje negativiteit in het land over moeten we dit wel willen? Waarom doen we dit eigenlijk? En achteraf is het een heel succes, maar dat wisten ze toen nog niet.
Wat was het concept in Japan? Of is het nu nog steeds?
Nou, het concept, het narrative wordt eigenlijk vooraf, voor alle tenders wordt er een narrative geschreven. Narrative is eigenlijk van wat is het communicatiedoel van Nederland tijdens de World Expo. En dat was in dit geval Common Ground. Common Ground betekent twee dingen. We hebben een gezamenlijke historie, maar dat willen we gebruiken voor een gezamenlijke toekomst. En een onzekere toekomst in heel veel gevallen in de wereld op dit moment. Dus 425 jaar handelsrelatie. En dat is uniek. Want ja, wij zijn de enige land in de wereld die dat heeft met Japan. Die is vertaald naar hoe kunnen we hun krachten en onze krachten als land, als mentaliteit bundelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Dat was Common Ground.
En neem mij dan als bezoekers mee door het paviljoen?
Nou, het paviljoen is nu gebouwd met een centrale ondergaande zon die niet de kleur van de zon heeft, maar een andere kleur of nieuwe energie. En die nieuwe energie die wordt ook door mensen gecreëerd. En aan de ene kant, als je voor het paviljoen staat, links hebben we een evenementenruimte met keukens en kantoren. En aan de rechterkant is een museumdeel en een winkel, een café-shop ruimte. Dus mensen maken echt een tocht door het paviljoen. Mensen komen binnen. Dan krijgen ze een verhaal over hoe Nederland de strijd is aangegaan met water. Wat onze mentaliteit misschien ook wel een beetje heeft gekeerd. We pakken de schouders eronder. We leggen het land droog. We bouwen daar ons land en onze cultuur mee. En de uitdagingen van de Japanner is onder andere klimaatverandering. Veroudering ook van de maatschappij. Voedselschaarste. Nou, er zijn wel een paar problemen ook in dat land. En die kunnen we gezamenlijk oplossen. Nou, we nemen vervolgens de mensen mee met die zon. En die zon die verandert van kleur gedurende de reis. Want ze krijgen elke keer gezamenlijk nieuwe energie. En ze voelen ook een verbondenheid met elkaar. Want ja, die ballen die kleuren mee op het moment dat ze dat samen doen. Uiteindelijk eindigen ze in een show. Dat is een 360 graden film. Waarin we aan de ene kant aan laten zien dat er gevaren zijn van bosbranden, overstromingen, waterschaarste. Waarmee we de natuur hebben uitgedaagd. En uiteindelijk moeten we ook weer met de natuur zien samen te leven. Om het voor alle wereldbevolking weer goed te krijgen. Dat einddoel, dat wordt dan verteld met oplossingen die we aanbieden. Van dat wij goed met energie om kunnen gaan uit water. Dat wij ook schoon water kunnen creëren. Schoon drinkwater kunnen creëren. Dus dat er heel veel oplossingen zijn. Waar we in Nederland in onze technologie heel sterk in zijn. En dan die verbondenheid te brengen met die energiebal. En door dat samen te doen bij een infinity-spiegel. En dat bij elkaar te brengen. Ja, dan zien mensen, we gaan samen die toekomst in. En dan geef je ze hoop mee. En dat is uiteindelijk het doel.
En daarna komen ze langs de winkeltje of mogen ze
aan je trek zetten? Ja, dan eindig je in de winkel. En dan kom je nog eventjes langs alle highlights van Nederland. Van haring en een stroopwafel. En nijntjes en designtassen van Suzanne Bijl. Dus ja, dan is het ook nog eventjes in de snoepwinkel rondlopen.
Ja, precies. Leuk. En wat wordt er gesnoept?
Er wordt heel veel gesnoept. Wij hebben van de 5000 bezoekers per dag gaan er al 5000 stroopwafels per dag doorheen. Vers gebakken. En mensen komen binnen, die ruiken dat, die komen erop af. IJsjes met stroopwafels. Maar ook haringen. Ja, die gaan toch. Ze zijn rauwe vis gewend. Maar de haring zoals wij die in de Noordzee vangen, die kennen ze niet. Dus ja, voor hun is dat toch weer een delicatesse die ze heel graag willen proeven. En rauwe vis is niet vreemd, dus dat komt wel goed.
Leuk. Was dat een hardloper?
Ja, dat is zeker een hardloper. We hadden een hele goede leverancier gevonden en we dachten, nou, dat is mooi. We kunnen gewoon Hollandse haring kopen in Japan. Ja, die was na 6 weken door zijn voorraad heen. En toen moesten we nog een paar maanden.
Ja, je stuurt niet even een doosje op.
Nee, dat sowieso niet. Maar ook, hij zegt, ja, maar ik zit ook nog aan mijn tax. Ik heb een quotum eigenlijk op dit product. Dus ik kan niet zomaar weer haringen bij bestellen. Nou, dat is dan gaandeweg zo'n proces, kom je erachter. En toen zaten we in Nederland een beetje tegen de nieuwe haring aan. Dus we hebben ook daar nog op moeten wachten. En door alle douanerestricties en door alle voedselveiligheidsrestricties en testen die de Japanners dan moeten doen op jouw product. Ja, heeft het nog 6 weken geduurd voordat er weer nieuwe haringen binnenkwamen. Maar toen gingen ze per pallet. Dus werden ze overgevlogen.
Wauw, jeetje. En dat is gewoon dan één ding wat je tegenkomt. Wat aan de andere kant van de wereld opgelost moet worden.
Ja, en dat is uiteindelijk ook, we hadden voor al onze inkoopkanalen hadden we eigenlijk gezorgd dat het zo dicht mogelijk bij Japan en in Japan ingekocht kon worden, behalve de haring.
En de andere dingen waar je zegt, nou, ik heb nu 2 World Expo's achter de rug, of deze bijna achter de rug. Nou, dit neem ik voor de Nederlandse producties nog extra mee.
Nou, ik vind in ieder geval bij elk evenement moet je de ruimte geven om ieders expertise aan tafel te geven. Op het moment dat je van boven naar beneden gaat zeggen, zo wil ik het hebben, dan krijg je meestal niet wat je zoekt. Want dan stopt iemand met inbrengen van verbeterpunten. Dus je moet juist de openheid stellen dat iedereen kans heeft om iets toe te voegen. En zeggen, hey, wij willen daar naartoe, maar hoe zou jij dat doen?
Het is heel erg mensgedreven, hoor ik je.
Ja, maar dat is denk ik ook als je een klein bedrijf bent. En het hoeft niet altijd over dat samenwerken. En dat doe je dan met een team als 20 jaar. En mensen blijven ook zo lang samenwerken. Dat zijn niet mensen die 2-3 jaar en weer weggaan. Dan bouw je dat ook op. En dat is denk ik wel de kwaliteit ook van der Linden.
Ja, maar het klinkt bijna alsof je zegt van de foodbeleving zit bijna in de mensen in plaats van het extra streepje of het druppeltje op het bord.
Ja, want dat is iets visueels. Maar je ziet of proeft het wel of het met liefde gemaakt is. En als het oprecht is, dan mag het ook een foutje of een schoonheidsfoutje hebben. En ik denk ook dat we zo met mensen om moeten gaan. Niet iedereen hoeft perfect te zijn. Maar door die glimlach op iemands hoofd te krijgen, daar heb je al meer mee bereikt dan dat je door blijft zeuren over dat ene kleine stipje op het bord.
Laatste vraag. Wat is het brightest advies wat je de luisteraar mee kan geven?
Nou ja, ook daarin blijf altijd dicht bij jezelf. Maar zoek wel de openheid op van de mensen om je heen. Zorg dat je open staat voor andermans ideeën. Andere culturen, andere talen, ook in catering, ook voor andere smaken. Want daarmee wordt het voor jezelf leuker, maar wordt het eindproduct ook mooier.
Mooi, waardevol advies. Dankjewel. En luisteraar, jij ook enorm bedankt. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat vooral een review achter op Apple Podcasts of op Spotify. En geef ons alsjeblieft 5 sterren. Want hoe hoger we scoren, hoe meer mensen we kunnen bereiken om ook hen te inspireren. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Want er komen nog heel veel gave gasten langs die graag hun kennis met jou willen delen. Wil je daarnaast op de hoogte worden gehouden van de leukste inspiratie, het laatste branchenieuws, de tofste vacatures of de mooiste adressen om mee samen te werken? Check dan www.eventinspiration.nl. En volg ons op de socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En vergeet niet om je te abonneren op de nieuwsbrief. Zo mis je nooit meer iets wat er speelt in de evenementen- of festivalwereld. Dan rest me nog 1 ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers! Stel je voor, een bedrijfsfeest in festivalsfeer, omringd door historische gebouwen en natuur. Of een relatiedag midden in een maar liefst 44 hectare groot levend museumpark. In het Nederlands Openluchtmuseum komt jouw zakelijke event echt tot leven. Historisch, duurzaam en altijd aandacht voor maatwerk. Verrassend anders en vol inspiratie. Met een ruim aanbod aan groeps- en teambuildingsactiviteiten. Meer weten? Ga naar openluchtmuseum.nl/zakelijk en schrijf samen geschiedenis.